wereld vandaag.
1942, het jaar van de stilte. Dat is de titel van het boek van Herman van Goethem, rector van de Universiteit van Antwerpen, historicus. Ik zei het net ook al, een heel goede avond.
Goedenavond.
Ik ben blij dat u hier bij ons in de studio zit. U bent rector, maar u heeft de voorbije 14 jaar aan dit boek gewerkt, ook gecombineerd met uw werk als rector. U heeft heel veel bronnen geraadpleegd, heel veel in de archieven gekropen. Vond u daar tijd voor om dat boek te schrijven?
Ja, ik ben nu 2,5 jaar rector. Het boek, laat ons zeggen, was voor 3/4 klaar in het schrijven en het onderzoek. Laten we zeggen, de eerste 8 jaar is vooral onderzoek geweest. En dan ben ik beginnen schrijven. Intussen is de Dossijnkazerne ertussen gekomen, dat doorkruiste. Want eigenlijk is de Dossijnkazerne, ik zou zeggen, een nevenproduct van dit boek. En ja, dan werd ik rector. En het is... Het was eigenlijk heel moeilijk om het boek af te werken. Ja. Maar goed, het is gelukt.
Moeilijk om het af te werken. Tegelijkertijd, terwijl ik aan het lezen was, had ik het gevoel dat het ook een soort van missie was. Dat er met verbetenheid aan dit boek gewerkt is.
Ja, er is een verschil tussen historisch onderzoek over de 14e eeuw en de Tweede Wereldoorlog. De Tweede Wereldoorlog is zo dichtbij. Het betreft ook mijn stad, als ik dat zo mag zeggen. En het is een setting die ik goed ken. En ja, de Tweede Wereldoorlog is eigenlijk iets wat me altijd wel gaande heeft gehouden. Ik doseer ook politieke geschiedenis van België. Ik heb ook voordien samen met Jan Velaars over Leopold III gewerkt. Dus ik ben eigenlijk al zo lang daarmee bezig. Mm-hmm. En eigenlijk, het is behoorlijk dichtbij. Het lijkt lang geleden, maar als je ook ziet de emoties die nu ook naar boven komen, het is nog zo dichtbij. En dus ik ken ook nog mensen. Er komen ook op de boekvoorstelling enkele heel hoogbejaarde mensen die in dit boek ook komen. Dat raakt, dat doet wat met een mens.
Ja, want het gaat natuurlijk over mensen. Als bezette stad was Antwerpen in 1942 een microcosmos van bezet Europa. Dat zegt u in de inleiding bijna van uw boek. Waarom zegt u dat zo?
Ja, gaandeweg, al schrijvend en al kijkend naar wat ik zag, ben ik beginnen beseffen dat wat zich eigenlijk in Antwerpen afspeelt, dat niet alleen te maken heeft met wat in Vlaanderen of in België dan als bezet gebied aan de hand is, maar ook met de internationale evolutie. Daarom noem ik het ook het jaar van de stilte. Mm-hmm. Tot aan het einde van 1942 was het perspectief heel anders. En dat zijn wij vergeten. Als wij denken aan de Tweede Wereldoorlog, dan denken we aan Auschwitz en D-Day. En eigenlijk moet je dat vergeten. Want in 1942 weten de mensen dat niet. En dat zie je ook heel duidelijk in Antwerpen. Auschwitz werkt dan al. Dat is zeker zo vanaf mei, juni 1942. En ook eerder zijn er al uitroeiingscentra, maar dat weten de mensen niet. Dat zie je. Er zijn wel geruchten en zo, maar dat kan je moeilijk plaatsen. En men wacht af en men weet niet hoe het loopt. En je ziet dat ook heel veel mensen denken dat de oorlog gaat aflopen op een vergelijk of zo. Want hoe zou de oorlog anders aflopen? Hoe zou België bevrijd kunnen worden? Toch niet door toch niet door boten of zo. Want ook een geallieerde landing vanuit Groot-Brittannië is op dat ogenblik nauwelijks in het scenario.
Nee. Dus moet alles wat gebeurt ook in dat perspectief bekijken. De mensen wisten niet wat er zou gaan gebeuren.
En dat zie je heel. Dat geef ik aan door ook te kiezen voor de tegenwoordige tijd in het boek. En een dagboekvorm. De mensen weten echt niet wat morgen brengen zal. Of wat binnen 6 maanden brengen zal. En zo kan je ook veel beter begrijpen de opstelling van de Joden, die zich heel erg vergissen in de toekomst. En je ziet ook politici die een inschatting maken die niet juist is. Mm. Bijvoorbeeld de burgemeester van Antwerpen, Delweide. Dat is duidelijk iemand die ervan uitgaat dat Duitsland wel gaat winnen. Dat is zo. Maar einde 42 keert alles. Want dan heb je El Alamein, de slag om El Alamein, en krijgen de geallieerden het bezit van de Middellandse Zee. De Amerikanen en de Britten dan. En dan een maand later wordt het duidelijk dat in Stalingrad men aan het verliezen is, de Duitsers. En dus er zullen legers komen vanuit het zuiden, de Middellandse Zee, vanuit het oosten. En ineens kantelt alles. Maar wat in Antwerpen dan zich afspeelt, is een totale ommekeer. Maar die zag ik ook in de Belgische regering in Londen. En dan denk ik, maar dan is het in heel de wereld zo.
En dus zegt u die microcosmos, die dagboekvorm, daar wil ik het over hebben. Hè? Want dat brengt het verhaal plots heel dichtbij. U vertelt bijvoorbeeld, vandaag is het heel erg koud. Dat komt als lezer, wordt dat heel confronterend ook mee door de foto's die bijvoorbeeld in het boek staan. Mensen, Joden, die je echt recht in het gezicht aankijken. Ja. Was dat de bedoeling om ons als lezer echt ook daarin mee te nemen?
Ja, ik wil Dus ik wil begrijpelijk maken hoe het komt dat de politie tot in de razzia verglijdt. En dat zie je dan gebeuren. Maar je ziet ook die Joodse mensen alsmaar dieper en dieper in de put geraken. En ik wil die een gelaat geven. Dat is ook het concept van Kazerne d'Ossin. Mijn voorganger Bart Adriaans toen geeft ze een gelaat. Dat zijn allemaal mensen van vlees en bloed, mm-hmm. zoals u en ik. En die hebben een verleden en die hebben een hoop en toekomst. Die hebben een naam, die wonen ergens en dat vermeld ik allemaal. Die persoon, de genaamde... Zeg maar, Malatzi met Baum, 18 jaar, daar woonachtig. De genaamde die. En dat geeft, dat raakt de mensen heel sterk. Dat rijdt recht toe, recht aan binnen.
Ja, absoluut. Ja. Tegelijkertijd geeft u ook aan als schrijver dat u daar wel ook mee worstelt. U vraagt op een bepaald moment zich af, is dit een roman? Ik voel mij gevangen in mijn boek.
Ja. Doordat ik de tegenwoordige tijd koos, wat heel vreemd is, en bovendien een dagboekvorm, moest ik... op bepaalde momenten met een flash-forward werken. Want als ik een kind van 12 jaar opvoer dat bijvoorbeeld wordt opgepakt door de politie, van 18 jaar bedoel ik, ja, dan moet ik eigenlijk vertellen wat nadien met dat kind gebeurd is. En dan komt er een interview waarbij ik zelf vragen stel aan die persoon. En zo komt de ik-figuur. Ja. Als ik zelf kom dan in het boek. En dat begon gaandeweg ook wel zijn eigen autonomie te ontwikkelen. Dat was wel een vreemde ervaring.
Zijn er momenten waarop je vastgelopen bent in het schrijven van dat boek?
Nee, want eigenlijk doordat ik in flash-forward... doordat ik dat er tussenvoegde en bovendien ik zelf aan het woord kwam, kon ik eigenlijk commentaar geven op wat ik zag in 1942. En het werkt.
Ja, het werkt absoluut. U heeft heel veel bronnen gebruikt. Beschrijf dat ook. Politiearchief, PV's, gerechtelijke bronnen, getuigenissen. Ook de gesprekken die u later heeft gehad. Iets wat me daarin opviel was dat u een paar keer herhaalt in dat boek ook. Men zegt die geruchtenwereld die toen leefde. Dat moeten we echt in die context ook begrijpen wat er allemaal gebeurt.
Daar heb ik dan de dagboeken voor. Er is een heel belangrijk oorlogsdagboek dat in het... in de erfgoedbibliotheek in Antwerpen berust van Max Gevers. En die schreef dag na dag. En daar zie je echo's van geruchten. En ook in anderen zie je dat. Maar het dagboek van Max Gevers was voor mij wel een heel belangrijke centrale bron. Ik kon zo goed, heel goed volgen wat in de stad en in de straten gebeurde. Wat men zei, zo, wat men vertelde. Hoe ze dat militair inschatten. De geruchten over wat in Oost-Europa gebeurt. Hè. Dan op een bepaald moment zeggen ze... ja, het schijnt dat de kinderen daar worden gesteriliseerd. Joodse kinderen zonder ouders worden gesteriliseerd. Het schijnt dat ze geen luxe meubelen meer mogen bezitten. En zo. Allemaal vreemde geruchten. En... dat is heel belangrijk in de oorlog, omdat dat ook die grote onzekerheid... Je ziet ook bijvoorbeeld de Duitse soldaten, hoe angstig die zijn. De geruchten gaan dat die aan het Oostfront ze massaal sneuvelen. En dus dan zie je soldaten die uit het leven stappen, Duitse soldaten. Je ziet ook Joodse mensen die uit het leven stappen. Maar dat komt allemaal in die politie-PV's. Hè? En dus die dagboeken. De dagboeken, de politiearchieven, de gerechtelijke archieven. Maar je moet heel goed kijken. En die teksten zijn eigenlijk moeilijk. Een politieprocesverbaal, dat lijkt zo eenvoudig. Maar als het niet gaat over een fietslicht of zo, maar over zo'n gebeurtenis, dan kan het soms jaren duren vooraleer je eigenlijk al die woorden goed ziet van dat PV. Dat vraagt heel veel tijd.
Kijk, heel erg belangrijk herhaalt u ook. U maakt er een menselijk verhaal van. Tegelijkertijd bent u ook heel hard voor het Antwerpse bestuur in 1942, voor burgemeester Leo Delweide.
Ja, ik las het ook in de pers dat ik hard ben voor... Ik denk, ja, ik maak gewoon een analyse van wat die mensen doen en ik beschrijf wat die daar doen. En dus... Lieven Sares had in zijn heel belangrijke boek uit 2000... hè, had al aangegeven van... kijk, de politie werkt daar mee. Maar die zag dat de burgemeester toekeek. En die stelde zich de vraag, is hij wel op de hoogte? Dan zei hij, ja, hij is wel op de hoogte, maar goed, hij kijkt toe. Nu, in al die jaren waarop ik erop gewerkt ben... heb ik langzaamaan kunnen vinden dat... het stadhuis, het schoonverdiep, niet zo schoon is. En dat schoonverdiep eigenlijk ook initiatieven neemt. En het is duidelijk in mei, juni, dat de razzia's er gaan komen. Zoals bijvoorbeeld het Duitse bedrijf Kühne & Nagel. Die zitten in Antwerpen, die reizen rond en die proberen verhuisbedrijven, aan te spreken en contracten te sluiten voor de verhuis binnenkort van treinen vol meubelen. Meubelen en huisraad. Tja, dat is wel vreemd, hè? Dat gaat natuurlijk over wat dan Arthur Pierre zal doen binnenkort. Maar dat weet men praat daarover. De De stad neemt ook het initiatief om een magazijn terug in orde te brengen waar men eerder al Joden in had opgesloten. Dat doen ze. En als dan de Duitsers dat magazijn niet blijken te gebruiken, dan vraagt de burgemeester, ja, wil u dat magazijn dan alsjeblieft vrijgeven?
Ja.
Je ziet,
dus je zegt, die verantwoordelijkheid was er wel degelijk. Tegelijkertijd, Leo Dalweide, de burgemeester, is daarna, na de oorlog, nog schepen gebleven een hele tijd. Ook ereburger in Haifa, in Israël. Hoe... Ja.
Dat is eigenlijk ook een ruimer verhaal. Je ziet enerzijds dat na de Tweede Wereldoorlog begint men wel een onderzoek naar de arrestaties in Antwerpen op vraag van de Duitsers. Waar de jodenvervolgingen, dus aanhoudingen op vraag van de Duitsers. En de jodenvervolgingen zijn daarin een onderdeel en men begint daaraan. En men ziet dat eigenlijk in het hele parket van Antwerpen, dus de procureur des konings en al de substituten en zo, en de agent, iedereen had daaraan meegewerkt. En dan zei men, ja, als we dit onderzoeken, dat is van aard om... straks wordt iedereen vervolgd. En dus werd het dossier jodenvervolgingen gesloten. Mm-hmm. Punt. Punt aan de lijn. Ja, en dan was er nog... Goed, dan waren er nog andere dingen die men ten laste kon leggen van de burgemeester, van de oorlogsburgemeester. Ja, uiteindelijk is een heel politieke beslissing genomen om dat dossier om niet verder te vervolgen. Dat staat helemaal haaks op het beeld wat wij hebben van de repressie.
Ja, wat moeten we daar vandaag mee? Met die informatie, want je hoort hier dan en daar dan al vragen op gaan. Bijvoorbeeld Dalweide ook, dat dat dan toch niet meer die naam zou mogen hebben. Wat vindt u daarvan?
Ja, ik spreek me niet uit over die concrete vraag. Ik denk, laat nu het maatschappelijke debat maar komen. Maar het is heel belangrijk dat we dit debat voeren. Dat we een debat voeren over hoe we met het verleden nu willen omgaan. Want eigenlijk, de mens maakt verhalen waarin die verleden en heden verbindt om te weten welke toekomst die wil hebben. Dat is een heel fundamentele menselijke activiteit. En wij bekleden de straten, de huizen met geschiedenis en met verleden. Mm-hmm. We geven die zin door namen die we geven. Dus is het geven van namen heel belangrijk. En er is dus een debat, standbeelden van Leopold II, de Cyril Verschavenstraat. Nu is er ook een debat over Dalweide. Ja, dan denk ik, goed, laat ons dit debat maar voeren. Ik ga in de zijlijn staan en wat toekijken. Ik wil het nu even op een hold zetten.
U heeft gegevens aangeleverd in elk geval. We gaan er na 6:30 trouwens ook nog over spreken met de burgemeester van Antwerpen, Bart de Wever, is dat. Herman van Goedhem, uw boek 1942, het jaar van de stilte, is uitgegeven bij Polis en is vanaf nu te verkrijgen. U heeft er een versie van meegebracht in de studio. Ik heb u daarnet zeer liefdevol over dat boek zien strijken. U bent blij dat het klaar is, hè?
Ja, het is een beetje het bevallen van een kind. Ik koester het. Ik ben in lichte staat van opwinding.
Het is in elk geval een boek om te koesteren. Hartelijk dank om tot hier
dank
te komen.
Dank u wel.